Verzoek om een beetje achter de microfoons plaats te nemen. Ja, ook voor jou geldt dat, Sander Jansen.
Ik zit er helemaal achter, maar Hans.
Hoe heet ik ook weer?
Marijn.
Hans.
Ik zeg Marijn tegen mij.
Jij werkt voor, Hans?
Ja, dat is een paar van de reacties. Als Sander streng wordt toegesproken, denkt hij dat het Marijn is.
Ja, dat is wel waar, ja. Goed. Nou, Marijn dan, is mijn strengste collega.
Zal ik dan de tune starten?
Ja.
Ach, laat ik dat doen.
Ik doe het niet. Het
is een beetje hard, hè? Nee, trommel op de tafel.
Welkom, fijn dat je luistert naar de critici-tafel van theaterkrant.nl. Eens per maand praat ik, Hans Smit, met collega-recensenten over voorstellingen die we gezien hebben of waar we benieuwd naar zijn. En we nemen het laatste nieuws uit de theatersector met elkaar door.
Goed, het is eind april, het is 25 april. Sander Jansen zit aan tafel, hij schrijft nu nog voor de NRC. Joey Schmitz die schrijft voor de Trouw. En Marijn Lems die werkt voor... Jij werkt nog steeds voor NRC, hè?
Ja, zeker.
Ja.
Werk jij nog steeds voor NRC, Marijn?
Nee, zeg het omdat ik weet dat... Dat weten we allemaal inmiddels, dat Sander die gaat naar de Volkskrant. Yes. En vandaag is de dag die je wist dat zou komen. Dat namelijk op de site van Theaterkrant staat... de vacature online van een nieuwe redacteur bij NRC.
Ja, precies. Ja, wie wordt de nieuwe collega van Marijn?
Ik heb nog niet gesolliciteerd, want officieel staat die nog niet op. Dus dat kan niet.
Ah.
Nee, maar het is wel de dag dat je wist dat zou komen.
Ja, ik kan het iedereen aanraden. Het is,
Nee, daarom ga je ook weg.
Ik heb het ook gedaan, was best leuk. Ja.
Maar wat zoeken ze voor? Iemand gewoon een allround recensent?
Ja, ik denk... Ja, dat kun je beter niet aan mij vragen, denk ik. Maar misschien eerder aan Marijn, maar ik denk het wel.
En je zit ook niet meer in de commissie, denk ik, hè?
Nee, daar ben ik ook uitgetrapt, ja.
Wanneer ga je overigens bij de Volkskrant beginnen?
1 juni, ja.
Daar heb je natuurlijk heel veel zin in.
Heel erg veel zin in. Ja, kan niet. Ja, echt heel veel zin in.
Ja, nee, serieus. Ja, dat snap ik.
Spetterend begin weer dit.
Ja, enorm. Laten we het over andere dingen hebben. In plaats van over vacatures die er zijn, al dan niet. Het is goed dat Marijn het even nog even onder de aandacht brengt met zijn telefoon. Even over de toenemende bezoek. De theaters doen het redelijk goed.
Ja. Dat vond ik wel een opvallend nieuwsbericht inderdaad. Van dat er, ik bedoel, volgens mij is het nog niet een hele... de cijfers zijn natuurlijk van de deelnemende theaters aan zo'n onderzoek. Maar wat ik ook wel heel tof vond om te lezen... was dat er meer nieuw publiek ook weer komt naar de theaters. En er is geen natuurlijk niet echt iets te zeggen over hoe dat dan precies komt. Maar het valt mij wel op dat het in een periode is nu... dat er echt een slag is gemaakt op het vlak van emancipatie van biculturele makers. Van steeds meer stukken die vanuit niet-wit perspectief worden getoond. Ook wel, dat de afgelopen 5 jaar of misschien langer je kan zien dat er meer stukken zijn die op de actualiteit inspelen of die wat meer de vinger aan de pols van de samenleving houden. Dus ik vind het in ieder geval heel erg verheugend dat het ook wat jongere publiek dan weer trekt.
En is dat ook inderdaad het bicultureel publiek, om het zo maar te noemen, wat je zegt?
Ja, dat staat... Even kijken, dan moet ik even het artikel er weer bij pakken. Maar nieuw publiek scheen om zowel... Ja, dat werd eigenlijk niet verder gedefinieerd, maar in ieder geval publiek dat nog niet eerder naar de Schouwburg in kwestie was geweest.
Ja.
Dus het is een aanname inderdaad.
Ja. Merken jullie het ook dat er een nieuw en een licht ander publiek, een publiek wat misschien nog niet heel erg gewend is aan het theaterbezoek, naar de theaters komt?
Per locatie vind ik het altijd uitmaken.
Ja.
En dat was eigenlijk altijd al wel zo, maar misschien is dat dan nu meer.
Ja. Maar maak dat eens concreet, wat bedoel je daarmee per locatie?
Hoe kleiner het theater, hoe jonger het publiek.
Ja.
Heel kort de bocht. Ja. En veelzijdiger, denk ik. Of raarder, of locatie. Of dat trekt meer avontuurlijke mensen, denk ik. En dan nog meer chargerend zijn dat dus ook vaak jongeren of meer diverse mensen.
Ja, dus de grote zalen over het algemeen nog wat meer bekende, behoudend, misschien ook... Nou, dat kan je niet zeggen behoudend publiek, maar...
oud publiek.
Oud, er zat oud in, dat bedoel ik, ja.
Ja.
Ja. Jij, Sander, merk jij er iets van?
Ja, moeilijk te zeggen. Ik zit natuurlijk, net zoals jullie, vooral de premières. Dus ik vind het dan toch echt moeilijk om te zeggen hoe representatief dat publiek is.
Ja.
Ik zat 15 april bij Happy Days, net zoals jij, Hans, in het theater aan het spuien. Dat was een heel vrolijk, jong, gezellig publiek. Maar een week later zat ik bij Wojciech hier in Ita. Anders.
ja.
Maar goed, ja. Ja.
Ja. Ik hoorde overigens ook wel dat een paar theatermensen die zeiden van ja, je merkt ook, dus mensen die in een theater werken, dat het een ander soort publiek is in de zin van dat ze de etiketten van het naar het theater gaan niet altijd zich eigen hebben gemaakt en dan om 8 uur, als het om 8 uur begint, om 8 uur binnenkomen, omdat ze denken dat dan het voorprogramma begint.
Ah. Ja, zoals het discothekenpubliek van deze tijd ook nog niet is opgevoed. En,
Ja, dat idee. Ah. Ja, goed, enfin, dat is een detail.
Ik zat afgelopen vrijdag bij de première van Mission Molière van het Zuidelijk Toneel in Tilburg. En daar viel het me wel op dat het echt, daar zaten maar 4, 5, misschien overdrijf ik, maar de zaal was van meer dan de helft leeg tijdens de première. Dat was wel.
Dat is naar.
Dat is Tilburg.
Ja.
Maar ik begreep van Marijn dat er geen treinen reden, dus daar zal het alles mee te maken
hebben. Mission Molière, Sarah Moeremans, die natuurlijk daar ook de artistieke leiding gaat
worden. Ja, precies.
Ja.
Goed, nou, omdat je de enige bent die voorstelling heeft gezien, laten we het daar. Ja,
een volgende keer over hebben.
Ja,
een andere voorstelling die wel meerdere mensen gezien hebben, dat is Vogels, regie van Alice Zandwijk, van de Libanees-Canadese schrijver Wajid Mouawad. Ooit maakte hij ook, of bracht zij ook branden naar Rotterdam.
Ja, onder andere.
Joey heeft die voorstelling gezien, Marijten heeft hem gezien.
Ja,
en
ja ik ook.
Bij alle vier.
Ja, zeg.
Ja.
Nou, ik niet.
Maar 3.
Nee, maar wie wil er over losbranden?
Ja, wat ik er heel interessant aan vond was hoeveel verschillende onderwerpen eigenlijk in de voorstelling werden aangesneden. Het is een stuk dat de structuur van een soort van mystery heeft. In de zin, ook in de vergelijkbaar met dat eerdere stuk Branden. Mm-hmm. Waarin je dus langzaam een geschiedenis afpelt. Waarbij blijkt dat de trauma's die voor de personages spelen generaties lang teruggaan. En in dit geval speelde het dan in de context van het Israël-Palestina-conflict. Ja. Waarbij het gaat om een Joodse jongen en een Arabische vrouw die elkaar ontmoeten en verliefd op elkaar worden. En dan gaat die Joodse jongeman gaat in Israël naar zijn familie, zijn grootmoeder eigenlijk op zoek om te horen wat de familiegeschiedenis eigenlijk is. Uh-huh. En dan komen ze in een bomaanslag terecht en raakt hij in een coma terecht. En dan moet die jonge vrouw eigenlijk zijn ouders inlichten en die grootmoeder. Maar zij wordt helemaal door hen gehaat omdat zij eigenlijk
van die andere kant is.
Precies. En omdat die ouders dus Arabofoob zijn. En daar ontstaat het drama eigenlijk een beetje uit.
En ondertussen raakt zij ook zelf gefascineerd door haar eigen wortels. Al vond ik dat in het stuk wat minder helder uitgewerkt.
Het is een soort in de basis, Romeo en Julia, maar dan verder.
Ja, maar dan heel erg op dat conflict.
Ja, zeker.
Was mooi. Jullie waren allebei enthousiast, hè?
Relatief enthousiast, ja. Ja, zeker.
Gaf ook 4 sterren. Dus.
Niet eens. Ja, was het maar zo. Nee, er werd per ongeluk een ster bijgezet. Ik heb er 3 gegeven en ze hebben hem moeten terughalen.
Mm.
Ja.
Dat is gelukt. Ja,
dat is gelukt uiteindelijk.
Wat was jouw kritiek erop?
Nou, lange lap tekst met name. En ook heel ongelijksoortig. Dus ik had het gevoel, en dat is dan altijd een beetje lastig om te zeggen, maar dat je echt kon zien wie het kon dragen, zo'n lange monoloog, en wie niet. Dat vond ik lastig. En ik vond ook de tekst zelf soms waanzinnig doordrammig. Ik dacht, jezus, sta je daar. Dat heb ik ook in mijn zin gezet. Maar sta je daar 10 minuten lang woedend te wezen om precies hetzelfde? Dan zeg je het nog een keer en nog een keer en nog een keer. En dat vond ik lastig.
Ik kan me dat van Branden ook herinneren, die hele lange monologen.
Ja, hij heeft er wel een handje van.
Ja.
Sorry, Marijn.
Nee, maar ga je gewoon eens.
Ja, ik denk dat ik het een mooier stuk vond dan jou, dan jij, Joey. Wat ik wel had, zeker, je gaat toch al snel een beetje vergelijken met Branden misschien. Dat stuk, dat maakte ze wel, dat vond ik echt een heel goed denkstuk, maar maakte ook echt een emotionele impact. Dat was een soort slap in the face, echt, herinner ik me destijds. En dit vond ik wel meer, ik was op rationeel vlak erg geïnteresseerd geraakt in dit stuk en in de ban van wat er gebeurde. Maar ik was niet al erg geraakt. En ik denk dat ook wel kwam omdat er inderdaad echt, wat jij net zei, Marijn, veel thema's in zaten. Mm. En het daarin een beetje ongefocust misschien wel leek bijna.
Mm.
Dus ik vond het super interessant en een stuk waar ik nog lang over heb nagedacht en over heb kunnen doorpraten, maar ik heb me niet heel erg verbonden gevoeld met de personages op de vloer.
Ja, dat is wel interessant, omdat ik dus dat ook vond, maar dat in het voordeel van het stuk vond spreken in vergelijking met Branden. Ik heb de versie van Lise Zandwijk destijds niet gezien, maar wel de film van...
Jij houdt niet van emoties toch ook? Maar
nee, eigenlijk niet. Nee, maar wat ik in Branden bijvoorbeeld wel heel erg vond, was dat wel echt drama op drama op drama op drama was.
Ja,
En dat ik op een gegeven moment had van, oh ja, dan is er ook nog... Spoilers, sorry voor de mensen die Branden nog niet hebben gezien. Dan is ook nog haar verkrachter, blijkt haar zoon te zijn geweest. En dat wordt dan wel heel erg oedipaal. En dat voelt dan alsof het zo'n kleine wereld wordt waar iedereen mee te maken heeft, dat ik er gewoon niet meer in mee kan gaan. Om maar, zeg maar, het grootste dramatische effect te bereiken. En dat had dit stuk ook een beetje, maar een stuk minder, omdat toch inderdaad die politieke inhoud centraler stond. Waardoor ik het uiteindelijk een interessanter stuk vond.
Ja.
Wat ik ook heel interessant aan vond, was dat Chris Nietveld eens een keer een rol kreeg waar ze niet de treurende vrouw zijn. Ja. Maar een heel onsentimentele rol als de grootmoeder in het stuk.
Ja, geweldig ook doet ze dat.
Fantastische rol. Misschien wel de beste rol die ik ooit van haar heb gezien.
En Gijs, allebei. Ja. Dat vond ik echt, die deden het fantastisch.
Ja.
En dan zie je ook hoeveel het uitmaakt als je zoveel kwaliteit als actrice naar het podium brengt, dan kun je die tekst optillen en met subtiele gebaren maak je er echt heel veel gelaagdere verhalen van dan de tekst eigenlijk zelf heeft misschien wel.
Ja, maar daarmee impliceer je dus dat je die andere acteurs niet zo goed vond. En ik weet niet dan welke, want ik vond eigenlijk alle acteurs wel sterk in hun rollen. Vond je dat de jongere acteurs dan met name de monologen niet konden dragen?
Nou, het is eerder andersom. Ik moet nu denken aan bij klassieke muziek, als iemand echt heel goed kan spelen, ziet het er heel makkelijk uit.
Mm-hmm.
En dat vond ik bij Gijs en Chris, dat ik dacht, had ik helemaal niet deze gedachte. Ik niet wat lang of wat. Dus het was eerder andersom. Het was niet dat ik bij de andere dacht, god, wat doen jullie het verschrikkelijk. Helemaal niet zelfs. Maar wel dat ik dacht, oeh, wat moet je hard werken. Och, wat een moeilijke tekst heb je hier, zeg. Dat had ik af en toe echt meevoelde met, de veelheid woorden of zo'n man die dan antisemitistisch moet doen, zonder keppeltje. Dat speelt natuurlijk ook mee dat het in Duitsland was verboden, hè, vanwege antisemitisme. Er waren daar ook weer lijnen waarvan ik dacht...
Nou, het stuk is niet verboden, er zijn dingen uitgehaald.
Ja, maar hier ook, hè? Er zijn hier ook stukken uitgehaald, toch, in deze versie? Of niet? Zijn ze hier weer wel?
Ja, volgens mij, er waren een aantal dingen genoemd die wel hier in het stuk zaten en andere weer niet. Dus ik weet niet precies hoe dat zich...
Hoe dat zat, ja.
Hoe werd het dan genoemd?
Hoe bedoel je? Hoe
je zegt de dingen waar de dingen...
Ik las daarover, ik denk in de... Misschien was het in het persmateriaal dat er dingen daar zeg maar niet door de... dat was... Nou ja, goed. Gewoon bepaalde opmerkingen van personages die dan als antisemitisch werden gezien.
Ja.
Die ook antisemitisch zijn, maar natuurlijk door die personages worden gezegd. Ja. En daarmee maakt het stuk nog niet antisemitisch. Maar daar was dus wat controverse over.
Nou, opmerkelijk dat die dan eruit worden gehaald.
Ja, in Duitsland is het natuurlijk echt, als je daar zeg maar ook maar iets dat in de buurt van antisemitisme lijkt te zijn, zegt, dat er daar veel strenger op zijn dan in Nederland nog. Ja.
Vind je dat niet raar dat er, dat een tekstkennis moet worden aangepast?
Ja, ik
heb over dat hele deel, wat jij denk ik interessant vond, het politiek deel, vond ik super ingewikkeld. Ben ik ook niet helemaal uitgekomen. Dat ik dacht, wat wordt hier nou, dus los van de tekst zelf, wat wil Alice ermee? Wat wordt hier gezegd? Hoe staat deze man hier? Kijk, het is obvious dat hij heel erg anti de Arabische vriendin van zijn zoon is.
Mm-hmm.
En goed, ik weet niet of dat een spoiler is, maar uiteindelijk draait alles. Laat ik het niet spoileren.
Ja.
Ja, ik heb het niet gedaan. Hè?
Nee.
Maar voor mijn gevoel moet je daar iets mee. En dat vond ik lastig duiden. Daar heb ik echt mee lopen worstelen. Van wat is nou de bedoeling? Of waarom is dit nodig? En wat missen we of wat niet? Dus,
Voor mij ging het heel erg over de duurzaamheid van die haat die dan ergens ontstaat. En die man helemaal, die de rol van Stefan Watermeulen helemaal geïnternaliseerd heeft. En zijn vrouw Marieke Hebing, die daar daarnaast staat en eigenlijk daar niet tegenin durft te gaan, waardoor het voort blijft woekeren. En dus ook eigenlijk de verantwoordelijkheid van alle omstanders, inclusief die grootouders, die het dan ook maar een beetje laten gaan, omdat ze hun eigen pijn hebben. In dat tegengaan van die haat, omdat het anders blijft voortwoekeren. En dat niemand dat iedereen eigenlijk zijn de lieve vrede in de onderlinge familiale verhoudingen verkiest boven het juiste doen, namelijk die verzoening te zoeken.
En dat werd dan onhoudbaar dat ook is, die lieve vrede. Ja.
Precies, ja.
Maar ik heb dan moeite met de Ongenuanceerde haat. Omdat ik daarvan denk, is dat... Nou, daar viel ik over. Natuurlijk is dat wel wat in het stuk wordt gezegd. Maar dat... Hoe het klinkt zo ruim realistisch te zeggen. Het is een voorstelling. Het hoeft niet per se.
Maar het is toch realistisch dat dat soort haat bestaat?
Hij bestaat, maar de ingewikkeld... Die, ja.
Ik heb niet getwijfeld aan de geloofwaardigheid van dat personage. Jij wel?
Ja, totaal.
Oh ja.
Ja, ik heb... Nou ja, goed, de blindheid van het personage vond ik heel ingewikkeld, ja. Zeker maar misschien is ook omdat ik het interessanter vind... en ook in dat hele conflict, voor zover je dat interessant mag noemen... Juist de nuances zo ontzettend ingewikkeld zijn. En waar je begint met zoeken en op welke familielijn je gaat zitten... en hoe lang je er al woont. En dus dat, het is zoveel genuanceerder dan en die stem bestaat ook, die Steven van Walemeulen vertegenwoordigt. Maar ik vond het wel...
Maar zijn blinde haat, daar zat voor mij toch ook echt nog wel ook heel veel pijn achter. En een blinde haat die hij zelf ook als zodanig herkent en erkent. En
maar wat voor pijn dan? Familiepijn, hè? Toch? Hij roept de hele tijd mijn voorouders.
Ja,
ja.
Daar komt zijn motivatie ook vandaan.
Ja, maar dus wat is dat dan voor een pijn? Dat is natuurlijk de intergenerationele pijn. Ja, maar ja. Nou ja, ik voelde daarvan denk ik, ja, dat kan je roepen, dat kan. Maar ik ben meer benieuwd naar zijn persoonlijke kronkel of hoe hij erin zit. Of...
Ja. Ja, ik zag hem toch ook wel worstelen met die haten die oprecht voelt voor dat personage Wahida. Mm. En dus ik zag daar toch ook wel echt een personage met een flink intern conflict ook.
En voor mij was het eigenlijk wel verfrissend om die haat zo direct juist op het podium te zien. Omdat er veel, zeker in dit conflict, wordt stilgestaan bij... ja, maar we moeten de racist begrijpen. Terwijl gewoon die haat, zeker voor mensen die erdoor onderdrukt worden... niet deconstrueerbaar of niet relativeerbaar is. En dus die ongerelativeerde haat op het podium neerzetten... vond ik juist waarachtig in die zin. Ten opzichte van andere stukken die ik over of films die ik over dit onderwerp heb gezien.
Ja, okay. Ja, interessant. Ja.
Dat was Vogels. Zullen we verder gaan naar de volgende voorstelling? Dan kunnen we wel bij Ita blijven wat mij betreft. Dan gaan we naar Bloedbruiloft.
Yes.
De regie van Wim van de Keijbus. Die kreeg Joey 2 sterren in Trouw, maar dat waren er natuurlijk eigenlijk 3.
Ja, zo gaat het met Trouw. Gooi je er gewoon wat op en dan kijk je wat blijft hangen. Ja,
ja precies. Ja. Ja. En volgens mij, wie had er nog meer? Je had hem ook gezien, maar...
De theaterkrant, dus daar stonden geen sterren bij.
Er stonden geen sterren bij. Altijd ingewikkeld en geen sterren. Ja. Sander, je hebt hem niet gezien.
Nee, ik heb hem niet gezien.
Ja, 2 sterren. Wat mij opviel bij de recensie van Joey van jou, is dat je het vooral over dat einde hebt. Over die bruid en Leonardo die opeens gaan beestjumpen. En ook Marijn schreef daarover. Dat was kennelijk toch wel een moment dat het dubbeltje de goede of de verkeerde kant opviel.
Ja, en bij mij tegelijkertijd dus eigenlijk. Het viel zowel de goede als de verkeerde kant op.
Vertel.
Je hebt dan het stuk Bloedbruiloft van Lorca gaat over... dat is ook een soort Romeo en Julia dus. Ja. Ja. Gaat over een bruid die wordt geschaakt door haar echt ex-verloofde. En dan dat de bruidegom erachteraan gaat en dat die twee elkaar uiteindelijk vermoorden. Dat heeft Wim van Keijbus aan het eind van zijn stuk... de bevrijding van die 2 geliefden die dan op de vlucht zijn... heeft hij laten zien door ze letterlijk in een wingsuit... Van een berg af te laten springen op een video. Een hele mooi gemaakte video die je dan ziet. En daarna komen de acteurs ook in wingsuits het podium op... alsof ze dus net die beestjump hebben gemaakt.
Ja.
En dat is zo... zo'n opvallende keuze, zullen we maar zeggen. Omdat het aan de ene kant zo plat is. Maar aan de andere kant ook zo poëtisch. Omdat het gewoon heel mooi gefilmd is. Mm-hmm. En dat kenmerkt voor mij deze hele exercitie. Van de insteek die Wim van de Keijbus heeft gekozen hierbij. Want hij gaat gewoon heel ver in een bepaalde... Ja, dat zou je ofwel kietserigheid ofwel romantiek kunnen noemen. Naar gelang hoe je er naar kijkt. En die overgave heeft hij er heel erg in gezocht. Maar dat staat voor mij een beetje haaks op wat de thematiek ook van het stuk is. Namelijk de patriarchale samenleving waarin zich dat allemaal afspeelt. En de cyclus van geweld die dat oplevert.
Ja, laat het daar zo over hebben. Eerst even over die, want in feite zeg je de veelheid aan stijlen.
Ja.
En dat is nou net waar Joey in haar recensie dat vond jij te too much.
Ja, ik struikelde daarover. Ja, ik vond het ingewikkeld. Want het zit ook inderdaad daar met die basejump scène is dat het meest zichtbaar. Maar daarvoor zit het ook al op heel veel plekken. Dus als de zwangere vrouw van de minnaar
ja.
Moet spugen, dan doet ze dat in een gewone wc-pot, ja. bijvoorbeeld.
Ja.
En dat zijn allemaal dingen die daar bot je op met ja. je ogen. En dat is ook de bedoeling, natuurlijk.
Ja.
Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, maar waar wil je heen? Wat ga je doen? Dan gaat hij helemaal los in die monoloog van de maan ook. En ook hoe ja. die was gefilmd.
Ja.
Dus dan zie je dus Hans Kesting in ook weer een heel bizar vliegenierspak. Enorm groot op een wand. Die, ja. die filmprojecten zijn echt prachtig. Maar, en daar staat dan iemand tegenover. Het is bijna niet uit te leggen hoe raar het is. Dat je denkt, waar zit ik naar te kijken en wat gebeurt hier? Behalve dan de hele abstracte notie van we zijn nu in een soort dromenland waar alles kan en de wereld op zijn kop gaat staan.
Nou, je moet er natuurlijk wel wat mee, want die tekst van Lorca die gaat in dat derde bedrijf ook heel erg naar die bijna folkloristische poëzie of de vereenzelviging van natuurverschijnselen met het lot.
Een soort magisch realistisch bijna.
Ja, heel erg magisch realistisch. En juist dat stuk van inderdaad Hans Kesting die de maan speelt en Ronald Fernhout die dan een soort de dood speelt en die met elkaar in dialoog gaan. Mm-hmm. Dat vond ik wel heel geslaagd. Of daar viel het dubbeltje dan voor mij de juiste kant op. In de zin van dat je daar erg merkte van, oh ja, hij heeft echt ingezoomd op echt het elementaire poëzie van dit stuk. Mm-hmm. En dat houdt Wim van de Kuijvers volgens mij ook heel erg bezig. Want hij ziet ook in andere van zijn werk zo de driften van de mens die heel erg centraal staan. Alleen dan struikelt hij hier voor mij een beetje over van dat hij alles romantisch maakt. Dus ook, dat schaken van die bruid. En die ex-verloofde is eigenlijk een heel naar macho mannetje dat zijn nieuwe vrouw heel erg mishandelt. Alleen door zo in die liefde daarin zeg maar te verliezen. En de choreografieën, inderdaad gewoon de grote beelden daarvan, raak je dat een beetje kwijt. Ja. Maar dat stuk van Hans Kesting en Ronald Fernhout, daar had ik wel zo van, oh ja, echt hier dat oergevoel dat hij zoekt, vond ik daar wel goed getroffen. Juist.
Ja, dat is grappig. Intellectueel snapte ik dat, of vanuit het stuk gedacht snapte ik het ook. En het is ook echt het keerpunt natuurlijk.
Ja.
Als ervaring in de zaal snapte ik er niks van.
Okay, ja.
Dus daar zat ik steeds. En ik probeer toch altijd vanuit die ervaring te schrijven. Dus ik snap wat je zegt. En tegelijk dacht ik, maar is er dan niemand die hier riep, probeer te connecten met mensen die hier gewoon zitten en zich afvragen wat er gebeurt. Of, nou ja, dat klinkt heel simpel. Maar dus er waren een paar van dat soort momenten. Ik dacht, oh, nu ben je me echt helemaal kwijt. Ja, ik snap nog wel vanuit het stuk wat je aan het doen bent. Ik snap waarschijnlijk ook, hoewel ik dat niet helemaal durf te zeggen, dat het heel erg kicken kan zijn om zulke projecties te hebben en dan los te gaan op dat beeld. Maar het soms leiden tot zulke rare, die zoektocht. Dus een zoektocht dat ze op zoek zijn dus naar de bruid en haar minnaar. En dan lopen ze heel moeizaam met grote stokken op het toneel te stampen. Ja. Terwijl er echt tegelijk echt hele geavanceerde beelden zijn. En dan maar dat stampen deed me totaal aan een soort, ja, ik weet niet, ik hoor dan iemand roepen, nou, dan komen jullie van links op en dan lopen jullie en dan stampen jullie goed op die doeken die daar liggen. Het zag er heel erg.
Dat had een soort high-tech stok moeten zijn. Of misschien een Nordic Walk stok of zo. Dan was het misschien iets beter.
Nordic Walk stok zou wel leuk zijn. Dat is een goede opmaat naar het base jumpen.
Ja, precies.
Nou, iets, ja. Misschien niet van die theatrale ouderwetse, we zijn aan het zoeken stokken.
Nee,
het
is alsof je in Lord of the Rings terecht bent gekomen met Gandalf.
Ja, Noord op de Rings op het toneel.
Ja. Ja.
Zonder dat erbij gezongen wordt, want dan kan het weer.
Dan nog even over die batterij. Patriarchale samenleving, want jij kreeg recensie
Facebook,
nogal wat reactie van iemand die zei van die Lorca die zou verboden moeten worden bij wijze van spreken.
Ja, maar ook, je hebt geen respect voor, wat was dat weer? De gedichten van
de poëzie van Lorca. Ja, dat was heel interessant. Dat was Hans Crozet, die had die reactie gegeven.
Die laatste
van,
die
laatste, die zei, ik ben het helemaal zat dat dat deze recensent zo telkens de politiek induikt, terwijl het toch om de poëzie zou moeten gaan. En iemand anders van een jongere generatie die juist zei van, nee, ik vond dat Marijn veel te mild was voor de vastgeroeste man-vrouw patronen die in het stuk zitten. En toen is er best een interessante discussie ontstaan. Maar ik denk dat dat ook echt gewoon een tweedeling in het kijkerspubliek is, van mensen die gewoon echt zoals Wim van de Kuijvers zelf, echt die overgave zoeken. En het niet graag per se politiek willen lezen. En andere kijkers die dat dus wel doen. Ja,
ik denk die hem zoeken en ook sneller krijgen. Dus mensen als Wim van de Kuijvers vanuit die tekst zelf. Dus dat je daar al door wordt meegenomen. Ik denk dat enorm scheelt. Terwijl als je daar iets meer tegenaan zit te kijken zonder dat je gevoelsmatig binnenkomt, dan wordt het een ingewikkelder stuk.
Ja, ja. Mooi. Dat was grappig dat je over Hans Corset begint. Want dat geeft me mooi een bruggetje naar de volgende voorstelling.
Dat is namelijk de voorstelling van Hans Corset?
Ja. Nee, want die heeft ook met Erik Wien in Beckett gestaan.
Natuurlijk.
Het is heel ver gezocht, ik geef het toe. Ja. Het is echt aan de haren erbij gesleept.
Ja, het zijn dankbare afscheidsvoorstellingen die van Beckett. Hè? Want ja. Hans Corset, dat was zijn laatste voorstelling. Ja. Eindspel vorig jaar.
Ja.
En nu...
Antoinette Jelgersma. Ja.
En die afscheid als vast ensemblelid van het Nationale Theater. Met
overigens zat Hans Corset ook, net als jij en ik, bij de première in het publiek.
Ik zat ernaast.
Je zat ernaast?
Ja.
En dan zat hij nou mee te kijken naar wat je aan het schrijven was? Of...
Daar ga ik me niet over uitlaten, Hans Smit.
Oh, hij heeft een half jaar recensie geschreven, begrijp ik niet.
Ik vind het ook een heel verdacht antwoord van. Hè?
Ja, dat blijft toch wel een beetje hangen, dit. Mooi. Ja, goed. Nou, laten we het erover hebben. Happy Days. Ik heb hem gezien. Heb ik ook eens een keer iets gezien.
4 sterren, hè, Hans?
4 sterren. Ja, je zit hem aan te kijken zo van... Hoe kun je in hemelsnaam? Leg maar uit. Waarom ben je het niet meer mee?
Nee, ik zag hem ook. Ik zag hem in Frascati, trouwens. Uitverkocht. Leuk gemêleerd publiek, overigens.
Mooi.
Ja, dus dat is al anders. Ja. Maar ja, nee, ik had niet dat gevoel.
Nee, nou, ik vond het... kijk, er was gekozen voor de lieflijke kant van het materiaal, van Beckett. Het ging naar mijn gevoel echt over die relatie tussen Winnie en Willy. Ik zag erin een ouder echtpaar wat de laatste... weken, dagen van het leven van die vrouw meemaakt.
Ja, maar wel de laatste weken en dagen die nog jaren duren.
Ja, oké. Okay. Ja, dat terzijde. Maar inderdaad. En dat vond ik heel goed getroffen. En ik vond dat de stijl van Antoinette Jelgersma als Winnie tot haar middel ingegraven in een soort bedbodem. Dat hij dat heel goed deed. En zo kwam ik op mijn 4 sterren.
Ja.
Ja. Maar ik weet dat de donkere kant van Beckett... Die kwam niet zo uit de verf in deze voorstellingen. Maar dat vond ik op zich dat niet erg. Daarom ben ik daar niet verder op ingegaan. Ik bedoel, dat pistool. En wat is de relatie tussen die twee?
Maar die donkere kant, ik vond het dus ook heel mooi.
Je hebt ook 4 sterren gegeven.
4 ballen.
Ja. 4 ballen, oh ja. Ja, nou, dat leer jij nog wel af.
Ja, precies. Nee, maar ik vond dat die donkere kant, die is zo inherent aan die tekst. Dus voor mij zit dat er sowieso wel in. En ik vond dat lichtvoetige juist... heel prettig een soort die tekst oprekken.
Mm-hmm.
En ik bedoel, hoe gelukzalig zij het ook speelt, het blijft natuurlijk ook een heel verdrietige tekst ook en een heel treurig verhaal. Dus ik vond dat juist door het zo oneerbiedig gezegd vrolijk te spelen, vond ik het juist eigenlijk de rijkwijde van die tekst oprekken, als het ware.
Ik voel een rode draad bij mezelf. Want ik had zeker de eerste 20 minuten... dat ik dacht, als ik niet had geweten dat dit Beckett was... En dat we daar allemaal enorm dol op zijn als theatermensen... dan had ik echt gezegd, dit is een fan met een fles drank... die gewoon lekker een beetje heeft zitten schrijven. En ik snap niet waar die heen wil. Ik voel het niet. En ik zie wel iemand enorm acteren en daar heel erg mee bezig zijn. En dus het zal heel oneerbiedig zijn. Maar het, en god, die arme René die met zijn rug naar het publiek zit. Alleen maar, je ziet alleen zijn hoofd. Er waren heel veel dingen van, ik dacht, wat is dit voor een rare stuk? En waar gaat het over? En wat zijn ze aan het doen? En misschien hoort het er allemaal bij, hoor, daar niet van. Maar dat had ik veel meer.
Ja. Ik heb dus juist, ik bedoel, natuurlijk snap ik dat je bedenkt dat het raar is als iemand tot zijn middel vastzit en dan al die gekke routines. Maar op de een of andere manier is het in het universum van Beckett ook weer zo volstrekt logisch de hele tijd, vind ik.
Ik denk ook dat er een Lorca-universum is en dus ook een Beckett-universum. Ja. Dat het uitmaakt of je weet dat je dat, of bewust dat universum binnenstapt. Ik wist wel dat ik hem binnenstapte, maar en ik hoefde niet te recenseren, dat scheelt ook.
Ja.
Dus ik zat er ook meer vrij te wezen. Dat is toch net anders
Kijk
misschien.
Anders, ja.
Ja, maar dat maakt heel veel uit, denk ik.
Ja. Maar wat miste je nou? Of wat?
Ik mis nou, het universum is vrij persoonlijk. In het begin deed Antoinette Jelgersma me een beetje aan mijn moeder denken, die iemand was die heel erg kon zeggen, god jongens, wat gezellig allemaal.
Mm.
En daar ook verder niet zo heel veel mee bedoelde. Dus ook als we elkaar net de polsen hadden doorgesneden, wat een beetje raar klinkt, dan nog zei ze, god, nou gelukkig bloedt het niet zo erg. Of weet je wel, de soort van tegen de klippen op, wat natuurlijk confronterend is voor mezelf, maar ook niet zo heel lang leuk. En dat voelde als lang, hoe zij dat dus ook als regiekeuze doorzetten.
Ah.
En daarom was voor mij ook het tegen het einde. Dus dan, er is een pauze natuurlijk, maar dan duurt het nog maar heel kort daarna. Dus zeg maar iets voor die pauze begon ik echt pas te voelen van... Oh ja, nu snap ik... Nou ja, dan zakt ze ook letterlijk natuurlijk verder dat bed in. Maar de toon verandert daar ook haar letterlijk. Haar stem wordt lager en minder... En dat dus het duurde gewoon te lang voor mij, dat begin. Dat ik dacht, ja, ik snap inderdaad dat pistool niet. Waarom doe je er niks mee? Waarom? Dus dat bleef te lang hangen in de lucht.
Ik vind het toch een soort dreiging vanuitgaande van dat pistool. Maar inderdaad, het komt uit de tas en het ligt op een gegeven moment ligt het op die vlakte. Maar er gebeurt verder niks mee.
Ja, ik vind het interessant, want ik vind dus zo'n pistool... Ik vind er, maar dat bedoel ik als iets positiefs, maar ik vind er eigenlijk helemaal geen dreiging vanuitgaan. Er is geen seconde dat ik denk dat ze dat daadwerkelijk gaat gebruiken.
Het is geen Tsjechov pistool.
Nee, helemaal niet. Ja, dus ik vind het juist iets heel komisch dat ze dat zo eruit pakt, bijna ontwapenend.
Wat heb ik hier?
Ja, oh ja, ja. Oké, ja, dat is een optie, maar dat doen we niet.
Maar dat heeft te maken met haar toon, toch? Dat is haar spel.
Ja, zeker, ja. Want ik voor mij heb jij die ook gezien, Hans, en ik weet niet, jullie, een paar jaar geleden zagen we hier in Ita die mooie ansenering van Katie Mitchell.
Ja, met water.
Oh,
met
ja,
water.
Daar hoorde ik over. Ja. Ja.
Die was veel dreigender.
Zeker.
Ja. Ja, maar daarom hadden ze de Schouwburg als het ware als een soort aquarium onder water gezet.
Mm. Ja, ik vond die... Want moeten we het nog over het einde hebben? Want eigenlijk...
Ja, misschien is het
zonder heel veel te spoilen. Er gebeurt... Nou, een beetje spoilen. Dan geven we gewoon even een alarm bij deze.
Even het alarm. Ja. Want dat is wel interessant, denk ik, om samen te kunnen bedenken wat dat zou hebben kunnen betekenen. Zal ik eens voorlezen hoe het einde eigenlijk is?
Of moeten we eerst even zeggen hoe het einde in de voorstelling die wij gezien hebben was?
Doe dat maar even.
Je bedoelt Katie Mitchell? Oh, je bedoelt deze van Erik Wien?
De voorstelling van Erik Wien met Antoinette Jelgersma en René van Troff. Op een gegeven moment gaat... René komt, die is bijna het gehele stuk aan de achterkant van het speelvlak. Wat ik me dan maar als een bed voorstel. Na de pauze komt hij dan op een gegeven moment naar voren toe. En maakt een soort takel vast. Of hoe noem je zoiets?
Ja, een takel.
Vast een lier aan de voorkant van het bed. Nou, dan weet je al. Hè, een soort Tsjechov pistool. Dat bed gaat omhoog. Ja. En inderdaad.
Daar gaat wel een dreiging vanuit.
Daar gaat wel een dreiging vanuit. En op een gegeven moment gaat dan inderdaad, terwijl hij zijn... hoed voor haar afneemt of zijn petje voor haar afneemt, alsof hij afscheid van haar neemt, gaat langzaam dat bed omhoog en verdwijnt dus haar hoofd in de vlakte. Tegelijkertijd komt daardoor, zo zag ik het, de actrice die afscheid neemt van het gezelschap waar ze lang aan verbonden was, komt in beeld, alsof zij in het zonnetje werd gezet.
Ja. Ik dacht meer, je had Rotko qua beeld, qua kleuren, geel, blauw, en daarna verdwijnt dan de Rotko. Maar dat was meer een soort...
Dat is ook een mooie. Ja.
Dat maar, is een maar, heel andere associatie.
Ja, het kan. Maar wat wou je zeggen, Sander, over hoe Beckett het heeft...
Ja, ik dacht, misschien is het goed om even te kijken wat er in de tekst uiteindelijk stond.
Want hoe vond jij dit? Ja,
ik vond het heel mooi, en ik wist niet precies wat het betekende, wat ik niet zo erg vond. Ik dacht, misschien is het leuk om even te kijken.
Hij heeft zijn huiswerk gedaan.
Ik heb een attribuut meegenomen. Een
beduimeld boek, vele malen gelezen.
Ja, zeker.
Pot de rug.
Ja. Het eindigt met de regieaanwijzing. Ze sluit de ogen, de bel klinkt luid. Ze opent de ogen, ze glimlacht, staart voor zich uit. Ze richt haar ogen glimlachend op Willy, die nog altijd op handen en knieën liggend naar haar opkijkt. Glimlach verdwijnt. Ze kijken elkaar aan. Lange pauze. Doek. En wat er dus in deze ansenering gebeurt, is dus dat dat plateau waar ze in vast zit, dat voor mij een soort gekantelde wereld was waar ze niet meer in paste, verder omhoog ging. Waardoor ze dus als het ware verzuipt of verstikt. Maar waardoor ze ook ineens, toen het helemaal boven haar hoofd was, weer alle ruimte opleverde. Dus het was ook heel bevrijdend. En ze waren voor het eerst, zag ik, in dezelfde ruimte. Dus ik vond het ook heel troostrijk. En
dus, mooi.
Ja. Ja. Heel benieuwd hè, wat het dan...
Wat Erik Wien hiermee
bedoelt. En het is een tweede haak ook. Hè? In Slachthuis 5 zit toch ook zo'n haak waarmee...
We hebben een trend. Het is de tweede haak.
De Erik Wien trend.
Ja. Even kijken, heeft hij nog meer haken?
Ja. Het is natuurlijk wel interessant dat het ook heel expliciet die Willy is. Dus René van het Hof die haak vastmaakt en die ervoor zorgt dus... Die haar eigenlijk een handje helpt naar
de andere wereld.
Naar die andere wereld.
Zit er niet in Eindspel ook een haak? Dat die hele wand in elkaar dondert? Nee.
Hij takelt wel iets, toch? René van Troff in Eindspel, of niet?
Zie je wel.
Ik denk dat, precies. Een slachter.
Aan een touw. Nou ja.
We hebben een haakje, jongens. Voor de volgende
mooi, Hans.
Letterlijk.
Ja, is echt mooi. Goed. Ja. Nou, tot zover, denk ik dan. Happy days.
Ja.
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 Kunnen wij misschien nog even een laatste voorstelling die we gezien hebben, namelijk Love XL, Maas Theater en Dans.
Ja, leuk. Ja, ik had mijn zoon bij me. Ik heb een participerend theater gedaan. Het is namelijk een jongerenvoorstelling. En mijn zoon kijkt me altijd heel achterdochtig aan, want ik vergeet altijd om naar normale voorstellingen mee te nemen, als in de reguliere roodkapje-achtige dingen. Dus hij weet nooit helemaal waar hij terechtkomt. Bovendien was de leraar van zijn school daar ook. Nou, het was een stressvolle onderneming.
Het is een voorstelling van Monique Merks.
Het is een voorstelling van Monique Merks. Het is een soort, als ik het kort samenstel, waanzinnig liefdevolle vorm van seksuele voorlichting.
Ja.
Met als meest briljant, ik vond hem echt heel goed, als meest briljante keuze dat ze eigenlijk een jongetje als mijn zoon, die is 13, bijna 14, op het podium zet.
Ja.
Dus er zijn drie acteurs. Stiekem is die jongen natuurlijk ook een acteur, maar die ziet eruit als wij en niet rare roze pakjes heeft hij aan. En hij zit net zo verbaasd of verblijd of wat dan ook te kijken als wij. En ik merkte ook aan mezelf dat ik keek vaak naar Aaron, naar mijn zoon, maar ook naar die jongen. Omdat je toch op een of andere manier het gevoel hebt van dat hij houvast geeft. Hij snapt het ook niet allemaal. En wat ook heel fijn is, hij heeft een hele stroom vragen die door zijn hoofd gaan, die hardop worden gezegd uiteraard.
Ja.
En daar kende ik me ook zo in. Dus ik dacht, ik zit hier wel duidelijk als oude lul bij, maar ik voel me waanzinnig verbonden met zijn seksvragen. En dan nog ook zo goed, ze waren allemaal goed, maar ook Dette Glashouwer die als een soort... De beginse is echt briljant. Die komt op en die heeft roze kauwgom. En met die kauwgom bouwt ze eerst een vagina, daarna een penis of andersom. Maar in ieder geval vertelt ze daar wat over. En ook nog de tussenvormen trekt ze zo'n beetje aan die kauwgom. En daarna stopt ze zo heel rustig die kauwgom weer in haar mond. En dan denk je echt, eeuw.
Ja, zij komt steeds met een soort duiding van niet van wat we gezien hebben, maar meer de vragen waar in mijn geval was het een jongetje, Jay, mee zit. Die komt zij als het ware uitleggen. Ik vond het fantastisch hoe ze dat deed.
Ja.
Maar die drie acteurs die waren ook zo geweldig speels en sexy en onzeker. En alles wat bij liefde en intimiteit en seks komt kijken. Ik vond het een ontzettend boeiende voorstelling. Sander, Marijn, je hebt het nog gezien.
Ja, zeker. Wat me inderdaad ook opviel was dat het zo specifiek het perspectief van een jongen ook kiest. Het is, ook al zijn er twee actrices en één acteur die het dan uitbeelden, het is eigenlijk steeds, krijg je toch het gevoel dat het door de blik van een jongen bekeken is. En de dilemma's van jongens in seksualiteit staan eigenlijk voorop, meer dan de dilemma's van meisjes, had ik het idee. En dat vond ik wel interessant, omdat Monique natuurlijk verschillende voorstellingen ook in het verleden heeft gemaakt over deze leeftijdsgroep.
Ja.
En ook soms juist heel erg specifiek het meisjesperspectief heeft gekozen. En hier lijkt echt de andere...
Maar ook, hoe heette die voorstelling? Macht, toch? Dat was toch, heette die zo? In ieder geval ging die ook over allemaal jongens. Dat allemaal jongens eerst en ook allemaal meisjes van...
Ah, oké, die heb ik niet gezien.
Ja, dat is een paar jaar terug.
Ja. En dat vond ik ook heel spannend, omdat misschien je, zeg maar, het maatschappelijk gesprek de neiging heeft om het over de ervaring van meisjes te gaan. Omdat die nou eenmaal ook, zeg maar, als het meest kwetsbare zijn en het meest kwetsbaar worden gezien. Omdat dat gesprek dan veel gaat over wat wordt er van meisjes verwacht erin? Hoe moet je je eigen grenzen aangeven? Terwijl natuurlijk ook het gesprek met jongens veel meer moet worden gevoerd. En niet alleen maar in een geheven vingertje zin van zorgen dat je niemand verkracht. Maar ook in de zin van tegen welke onzekerheden loop je allemaal zelf aan. En ik heb het idee dat in het publiek gesprek daar minder ruimte voor is. Dus dat vond ik heel waardevol.
Ook heel mooi dat ze gekozen heeft voor een jongetje die niet een heel macho-achtige uitstraling heeft.
Nee.
Een beetje een hele softe uitstraling.
Precies, waardoor wordt door drie verschillende jongetjes gespeeld.
Ja, dacht ik. Op de avond dat ik was in Den Haag werd afscheid genomen van dat een van die jongens die dus voor de laatste keer die voorstelling
speelde. Precies. Ja, bijkomend, andere goede scène vind ik, je krijgt een hartje-sticker. Die kun je ergens plakken. Je mag zelf bedenken waar. En dat wordt al heel zorgvuldig gevraagd. Dus waar mag ik dit plakken? En wij waren dus met een hele schoolklas. En vervolgens gaan die actrices op een gegeven moment gaan iets vragen. Ik geloof dat ze alleen maar zeggen, mag ik je aanraken? Mag ik dat die sticker aanraken? En als je dan ja zegt, dan zeggen ze, ik heb consent. Ik heb consent, jongens, roepen ze zo heel blij. Ja, ja. Maar als je nee zegt, roepen ze net zo blij. Ik heb geen consent. En dat voelde ook heel goed dat precies op dezelfde blije manier zo van niet, oh, deze wil niet van de spelbreker, maar gewoon. Dus in die zin vond ik hem vrij meesterlijk in de lagen die werden bespeeld. Ja. Zonder dat je zelf het gevoel hebt dat jij wordt bespeeld als publiek. Ja. Terwijl je wel degelijk erbij wordt betrokken. Ja, ik vond het niet makkelijk.
Het was een soort warm bad. En dat kwam eigenlijk ook terug in het toneelbeeld. Met een soort badje waar uiteindelijk die jongen dan wordt in.
Een ballenbadje is het.
Een ballenbadje waarin hij wordt ondergedompeld als een soort. Ja, als een soort dope. En hij hoort er ook.
Ja, dit
bij.
Is echt de rieten van manwording, denk ik.
Ja. Love XL van Monique Merks bij Maastheater in Dans. Ja, mooi. Hm. Nou, daar hebben we toch aardig wat voorstellingen behandeld. Nog even, waar kijken we naar uit komende maand? Maand mei. Wie dat is paraat?
Ja, Twentse Lente kijk ik wel naar uit.
Twentse Lente van Johanna ter Stegen.
Ja, en Elisabeth Kotthoff en Don Duins en wie niet al meer. Ja,
nou dat is dan waar we wellicht het volgende keer over kunnen nemen. Dat is goed.
Zeker, leuk.
Ja, en Festival Caravaan toch?
Caravaan.
Ja. Komt eraan.
Ja, sowieso de verschillende festivals. De Spring en O-Festival komen er ook aan. En dat levert toch altijd zeer interessante stukken op die je normaal niet zozeer in het theater ziet.
Zin in.
Ja, goed. Dank jullie wel voor deze keer.
Yes. Jij bedankt, Hans. Tot de volgende.
Dag. En dat was hem weer, de Critici Tafel. Je kunt een review of rating achterlaten, zodat meer mensen deze podcast kunnen vinden. Een reactie op theaterkrant.nl stellen we sowieso zeer op prijs. En je abonneren zorgt ervoor dat je automatisch elke nieuwe aflevering ontvangt. De Critici Tafel werd gemaakt door mij, Hans Smit, in samenwerking met Theaterkrant. Met dank aan de gastrecensenten van deze maand, Joey Schmitz, Marijn Leems en Sander Janssens. De volgende editie, over een maandje weer. In de tussentijd, veel plezier in het theater.